Stellen wij nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel uit het Nieuwe Testament, het Heilige Evangelie, en dan naar de beschrijving van Lucas, het 23e hoofdstuk daaruit, en daarin de versen 33 tot en met 43. We noemen nu als de schriftlezing voor dit morgenuur Lucas 23... vanaf het 33e tot en met de 43e vers. Daar heeft de Heilige Geest deze woorden laten opschrijven. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: de Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En verdelende zijn klederen wierpen ze het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos u zelven en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing. U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Lucas 23, en daarvan nader het 40ste vers. Deze woorden, maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Met het oog op de voorbeden noem ik u het volgende, mevrouw Van Duin van de Plas, die na een darmoperatie nog in het Alreine ziekenhuis te Leiden-Dorp verblijft. Mevrouw Hartenveld Sira van Zandstraat 5, die tijdens haar vakantie in Zwitserland vanwege ernstige benauwdheidsklachten werd opgenomen in het ziekenhuis te Interlaken. Meeleven met de familie Jonker, Boslaan 91 Rijnsburg, in verband met het overlijden van moeder en oma. Mevrouw Zeekuit Krijsman de Wilbert, die weer wat begint op te knappen. C. van der Bent, Waterman 49, deze week een dottenbehandeling aan zijn been. Mevrouw W. van der Plas Guit, Bleekerij 17, kreeg afgelopen woensdag een nieuwe heup, ze is weer thuis. Mevrouw van den Hoeven Zwaan, Neptunus 48, die na een geslaagde knieoperatie weer mocht thuiskomen. En op 18 maart mocht het echtpaar A. van Duin, C.J. van Duin van Duivenvoorde, de Saturnus 26, gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Tot zover zoeken wij voor en met elkaar het heilige aangezicht des Heer in een gemeenschappelijk gebed. O enig en drieënig God en ontfermer, Vader, Zoon en Heilige Geest, vervul in deze ogenblikken onze harten alstublieft met een verschuldigde ootmoed en eerbied, als we naderen tot onder uw heilige ogen, u die al ziend en al wetend bent, die ons kent en doorgrondt tot in de diepste vezels van ons bestaan, u voor wie we niets kunnen en hoeven te verbergen, u die ons aanziet ook in deze ogenblikken, als u geeft dat we als gemeente en als oudherder en leraar elkaar mogen ontmoeten in uw huis, in een eredienst, waarin uw woord gepredikt staat te worden, waarvoor we toch zo nodig hebben de hulp en de leiding van de Heilige Geest, dat die onze lippen mag aanraken in het spreken, dat die onze harten zal vervullen met liefde, ernst, gunning, bewogenheid, oprechtheid in het spreken, dat die onze harten zal aanraken, opdat het woord er ingang in zal kunnen en zal mogen vinden. Want we hebben van nature een weerbarstig hart, een vijandig hart, al zijn we godsdienstige mensen, al komen we trouw naar de kerk, als u ons onszelf leert kennen, dan worden we er wel achter gebracht, nou ten diepste, in de rond van de zaak, een vijand zijn van God en van goddelijke zaken, dat we dood zijn door de misdaad en door de zonden, en dat dat wonder zo noodzakelijk is, dat we levend gemaakt worden. En gelukkig kan dat, want uw geest is het, die Heer is en die levend maakt, die raad weet met vijanden, met dode zondaren. En daarom roepen wij om uw geest, Heer. U bent niet verplicht om die te schenken, om die te doen werken. Maar wat zou het een wonder zijn als er in Katwijk een mens mag worden aangeraakt door die geest en dat hij niet verder kan, niet verder durft op de brede weg die tot verderf leidt. dat hij tot staan gebracht mag worden. Dat hij omgekeerd mag worden. Dat hij naar u leert zoeken en naar u leert vragen. En dat er een beweging in zijn bestaan mag komen waarin het mag blijken. En we roepen u om dat grote wonder aan. Dat u dat zoudt willen doen, niet bij een enkeling, maar bij allen. Want we hebben het toch allen nodig. De ouderen, de jongeren, de mensen die met één been in het graf staan. En dan denken wij altijd aan de oudsten, maar dat is heel niet gezegd. We zijn allemaal sterfelijke mensen die veel te weinig waarderen het wonder van het leven. Die er pas achter komen dat een wonder is als andere dingen in hun leven meemaken naar lichaam, ziel en geest. En we bidden, Heere, dat die gewaarwording neergelegd mag worden in de harten van ons allen. Opdat wij anders over de wereld zullen gaan, anders zullen aankijken tegen u, tegen onszelf, tegen onze naasten. En dat we ook begrijpen waar het in de tekst van de prediking van morgen over zal gaan. Lijdenzondag, de laatste. Want aan het einde van deze week, als u het geeft, de Goede Vrijdag zal dan aanbreken. Leer ons het lijden van uw lieve Zoon recht betrachten. We moeten belijden, o God, dat we ook dat nooit kunnen vatten. Daar kunnen we niet inkomen. Wat u heeft bewogen om uw Zoon naar de wereld te zenden, om mensen die totaal verloren liggen te redden, te verlossen. En we kunnen ook nooit vatten wat er in het hart van uw lieve Zoon is geweest, dat hij bereid was om mens te worden en te lijden en te sterven. Geef dat we er iets van zullen verstaan. Zoveel dat we u groot maken en dat we in alle opzichten het werk van uw lieve Zoon leerden waarderen gelijk het behoort. U kent de gemeente zo ze is opgekomen of zo de thuis wordt meegeluisterd. We bidden eerbiedig en ootmoedig van u dat u wilt zijn bij de zieken. Daar zijn veel namen genoemd. Mensen die nog naar een ziekenhuis moeten. Mensen die erin opgenomen zijn en de verblijven in binnen- en buitenland. Mensen die terug mochten keren na een operatie, een ingreep in het ziekenhuis. Past met en voor hen uw naam eerbiedig dank te zeggen en te vragen of u ze brengen wil op de plek waar u de ere wordt toegebracht en waar ook voor het toekomende, voor het herstel, de verwachting van u mag zijn. Dat bidden we ook voor hen die in de tehuizen zijn. We bidden dat u in ziekenhuizen middelen genadig wilt zegenen, wilt gebruiken, als het mag nog tot genezing van een ziek lichaam. Ook als dat nog gebeuren moet, dat er een ingreep moet plaats hebben. Heren, we leggen het alles voor u neer. U bent die God die zowel in Nederland als in Zwitserland, waar dan ook ter wereld, alles in uw handen hebt. Wil het tonen, o God. En laat genadig alle dingen mogen medewerken ten goede. Gelijk het zeker gebeuren zal voor hen die naar uw voornemen geroepen zijn. We zeggen uw naam dank met dat echtpaar dat maar liefst 60 jaren in de band van het huwelijk aan elkaar werd verbonden. U hebt ze willen ondersteunen, sterken in al de dagen die achter hen liggen, in dagen van voor- en tegenspoed, van vreugde en verdriet. U hebt kinderen, kleinkinderen geschonken. Heren, dat de dank mag worden neergelegd op de enige plek wat mag. Dat is voor uw aangezicht dat zondaren ook met zo'n heugelijke mijlpaal gebracht mogen worden daar waar de zondaar op het diepst wordt vernederd en uw naam op het hoogst wordt verheerlijkt en geprezen. Heer, en dan is er veel om u te vragen. We bidden een zegen voor de weduwen, de weduwnaren, de wezen, de alleenstaanden. U weet van zorgen, moeiten, verdrietelijkheden, ook in situaties die niet zozeer met naam en toenaam worden vermeld in de voorbeden. We bidden dat u niemand vergeet, dat u bij allen wilt doen gevoelen, dat u er bent en dat u leeft. We bidden dat u het woord ook voor hen wil gebruiken tot bemoediging, versterking, vertroosting, maar ook tot vermaning en tot waarschuwing waar nodig, want we hebben toch ook het vermaan nodig voor genade, zeker als we nog onbekeerd zijn, maar ook na ontvangen genade, omdat ook zelfs uw beste kinderen geneigd zijn om van de weg af te dwalen en steeds weer eigen wegen verkiezen. Heer, wat hebt u een werk ook aan uw kerk, aan uw volk, aan uw kinderen. Ook in de lijdenstijd bleek het wel dat ze de priesterlijke bediening van Christus zo weinig hebben verstaan. Niet begrepen dat het offer noodzakelijk was, dat het bloed moest vloeien. Breng ons toch bij die hoofdzaak. Dat we niet alleen zien dat nodig is, maar dat bloed ook mogen kennen. Toegepast aan de deurpost van ons hart. We bidden voor de hele gemeente, voor de herders en leraars die dit volk dienen. Heer, geef ze te spreken naar de zin en mening van uw heilige geest. Dat altijd maar weer die ene naam, die twee wegen, die drie stukken die gekend moeten worden, wil men wel getroost leven en eenmaal zalig sterven, naar voren gebracht mogen worden. En dat u in de gemeente wilt overkomen met die dierbare geest. We bidden voor land en volk, waar we ook deel van uitmaken. We staan er niet boven. We zijn er zelf ook van. Een land dat u de rug en de nek heeft toegekeerd, terwijl u in het verleden zo rijk hebt gewerkt in Nederland, ook breng het nog terug. Heer, en geef ook dat 's lands wetgeving nog weer teruggebracht mag worden naar uw wetten. En dat de mannen die geroepen worden in 's lands vergaderzaal op te komen voor uw naams getuigenis, dat met vrijmoedigheid zullen mogen doen en niet zullen schromen of zich zouden schamen om uw woord daar te noemen en terug te roepen tot de wet en tot de getuigenis. We bidden niet alleen voor ons eigen land, ook in het bijzonder voor de volkeren die in nood zijn. Het arme volk van de Oekraïne bevrijdt het van de Russische agressie. Wil dat tot staan brengen, wil er een keer in teweeg brengen. We bidden voor uw volk Israël, het staat altijd weer alleen op de wereld. Heren, we bidden dat u het wil bewaren, beschermen vanwege de oorlog veroorzaakt door die terroristische aanslag enkele maanden geleden. Lijkt wel weer vergeten te zijn door menigeen. Heren, we bidden voor hen die nog steeds gegijzeld zijn, dat ze vrijgelaten zullen worden. We bidden dat u boven al uw volk, het is toch het oude verbondsvolk, wilt brengen tot hem die ook alleen Israël kan zalig maken. En dat de beloften die liggen voor Israël vervuld mogen worden. Uw naam ter ere en ook tot glorie van uw naam onder dat volk en in heel de wereld. Sterk uw gane getrouwe knechten waar ze ook moeten spreken deze uw dag. Sterk hen die uitgaan in het werk van de evangelisatie of op het zendingsveld. Breid uw koninkrijk uit en breek het rijk van Satan af. en wil zo genadig in ons midden zijn, in de verzoening van en in de bewaring voor de zonde, en dat deze dienst mag uitlopen op de roem van uw naam die heerlijk is, om Christus wil en uit genade alleen. Amen. Namens de kerkenraden heb ik u nog de volgende afkondigingen te doen. Maandagavond is voor wijk Elim om 19:30 doopzitting aan de pastorie Hogeweg 6. Voor wijk Adullam is dat eveneens morgen om 19:30 aan de pastorie Boulevard 103. Indien u komt, wil u dan van tevoren even aangeven en neemt u ook uw trouwboekje mee. Op Goede Vrijdag zijn de diensten om 10:00 en om 19:30. 'S Morgens een gezamenlijke dienst met Christgereformeerde Kerk. Deelverlente dinsdag 26 maart hoopt om 9:30 'S Morgens het hervormgereformeerd vrouwencontact weer bij elkaar te komen. Spreker is Plony Herweijer. Het onderwerp leven bij het kruis. Alle vrouwen, jong en oud, van harte welkom. Van de aankondigingen geldt uiteraard deel voor lente. Er wordt gecollecteerd ten eerste voor de diaconie, ten tweede voor de kerkvoogdij. Derde collecte bij de slotzang te houden voor de Reformeerde Bijbelstichting, de GBS. Met het oog op de Bijbelverspreiding ook van harte aanbevolen de collecten. We gaan zingen Psalm 51... vers 2 en vers 7, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. We noemen u Psalm 51, de versen 2 en 7. Gemeente, met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij wat u vindt in Lucas 23, het 40ste vers. Op deze Lijdenszondag lees ik u die tekst nog een keer voor. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Een welgemeende bestraffing op Golgotha. Dat schrijf als thema boven de preek, naar aanleiding van dit tekstwoord. Een welgemeende bestraffing op Golgotha. En dan willen we drie punten onderscheiden, gemeente. In de eerste plaats, vanaf een wonderlijke preekstoel gesproken. Vanaf een wonderlijke preekstoel gesproken. In de tweede plaats, aan een onbekeerde medebroeder gericht. Aan een onbekeerde medebroeder gericht. En ten derde, in een gunnende bewogenheid geuit. In een gunnende bewogenheid geuit. Die drie punten passen bij het thema. Een welgemeende bestraffing op Golgotha. In de eerste plaats zien wij dat deze vanaf een wonderlijke preekstoel wordt gesproken. Het is vanaf een preekstoel waar een stervende hangt. Overigens is het verschil niet zo groot met de preekstoel waarop wij staan, want hier staat ook een stervende. We zijn allemaal stervende, sterfelijke mensen die hier geen blijvende stad hebben. Maar die moordenaar aan het kruis, van wiens lippen deze woorden gekomen zijn in de tekst, die staat wel in heel bijzonder opzicht dichtbij de dood. Want de doodstraf wordt op hem toegepast. En het kan naar de mens gesproken echt niet lang duren voor die man de laatste adem uitblaast. Dus het is wel heel bijzonder te luisteren naar de woorden van een stervende. En gemeente, die woorden, die gedachte, die kwam ook wel naar mij toe. Een stervende, die spreekt ook tot een stervende. Want die man die aangesproken wordt, verkeert in precies dezelfde situatie. Overigens, u, jij en ik ook, want niemand heeft hier een blijvende stad. We zijn allemaal op doorreis, maar waarheen? Waar zal ons einde zijn? Het is van 2-1 en ook dat zien we op Golgotha in verband met mijn tekst. Mij schoten te binnen woorden die Thomas Shepard, die in het begin van de 17e eeuw leefde, eens heeft gezegd en die ook zijn opgeschreven. Drie dingen waren er altijd als hij ging spreken, of ging preken, net hoe u het zeggen wil. Het eerste was, hij zei: ik was nooit zonder tranen. Hij was altijd bewogen met de zielen van degene die hij moest toespreken. Wat een schone zaak. Een bewogen prediker te hebben. Die bewogen mag zijn met het lot van de zielen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Wat een noodzaak ook in het spreken. Bewogen te zijn met de zielen die we voor ons zien. Tweede wat Thomas Shepard zei was, hij schreef dat hij altijd wist waarover hij sprak. Hij sprak niet boven de dingen die hij zelf kende. Hij sprak uit zijn eigen gemoed naar het woord van God. En als ik kijk naar die moordenaar aan het kruis, die stervende die tot een stervende spreekt, zie precies hetzelfde, gemeente. Een man die wist waarover hij sprak toen hij zei tegen zijn medebroeder: vreest gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Hij sprak niet uit de hoogte, koninklijk niet, hij hing op dezelfde hoogte. En het derde, Thomas Shepherd haalt dat aan. Hij zei: als ik de preekstoel opging, dan deed ik dat altijd in de wetenschap dat ik rekenschap moest afleggen bij mijn meester. Altijd het besef rekenschap te moeten afleggen van wat we zeggen vanaf een preekstoel. Altijd, dat begrijpen in het hele leven. Maar toch wel in het bijzonder is dat ook iets wat naar Gods knechten toekomt. En die man die daar aan het kruis hangt naast de Heer Jezus, die zijn mond opent in mijn tekst, die heeft toch ook daadwerkelijk geweten dat hij moest rekenschap afleggen bij zijn meester van wat hij aan het kruishout heeft gesproken. En zo benader ik vanmorgen mijn tekst. En ook met enig heimwee, met enige jaloezie, met een gebed in mijn ziel. Dat en degene die mag spreken vanmorgen zich zal realiseren dat hij spreekt als een stervende tot stervende. Maar dat ook degene die het horen zich zullen realiseren. Wij zijn stervenden. Gelijk die man die toegesproken wordt aan het kruishout op Golgotha. Ernst, liefde, gunning, bewogenheid. Dat is er volledig in mijn tekst gemeente. En dan neem ik u mee, dat begrijpt u in de preek, naar de kruisheuvel Golgotha, waarvan we gelezen hebben dat daar drie kruiselingen gebracht zijn en ook inmiddels aan het kruishout bevestigd zijn geworden met de Heer Jezus in het midden. In de ogen van de mensen de grootste ondeugd in het midden. Maar er pleit veel meer voor om te zeggen: de deugd in het midden, in de diepste zin van het woord. Want hij die in het midden hangt, heeft geen enkele zonde begaan. Er is totaal geen schuld in deze man, in de Christus. Simon van Cyrene heeft hem geholpen om de houten kruispaal te dragen. Dat wil zeggen, die heeft het laatste eindje van die houten kruispaal een ogenblik ook op zijn rug gevoeld. Maar die heeft hem niet kunnen helpen bij het eigenlijke werk wat de zaligmaker moest uitrichten. Die immers is gekomen om de schuld en de straf voor zijn volk en kinderen te dragen, om ten behoeve van de uitverkorenen het eeuwige leven te verdienen. Daar heeft Simon van Cyrene niet bij kunnen helpen. Niet één van de discipelen. Dat heeft hij geheel alleen gedaan. De zaligmaker is zo geheel alleen. Eenzaam is de borg. Maar hij heeft het willen doen. Maar er werden ook twee anderen zijn, de kwaaddoeners, met hem gekruisigd, de een ter linker en de ander ter rechterzijde op de kruisheuvel, de hoofdschedelplaats, hè? Die heuvel die de vorm van hoofdschedel gehad zal hebben, daarom die naam droeg. Een moordenaar links, een moordenaar rechts, en Christus tussen twee moorden. Hij is met de misdadigers gerekend. O, wat een diepte van vernedering ligt daarin, met het oog op de heiland. Wat een wonder dat hij dat heeft willen laten gebeuren. Hij had het kunnen voorkomen. Hij had de macht om het te verhinderen. Het heeft hij niet gewild. Hij wilde worden gesmaad, uitgeworpen, alsof hij de grootste misdadiger is. En als u goed kijkt, gemeente, dan ziet u, als u ogen des geloofs mag hebben ontvangen, dan ziet u het. Er is geen zonde in hem, maar er is zoveel zonde op hem. En wanneer het geloof, wat een gave van God is, geschonken mag zijn, en u door het geloof dat mag zien, dan hoop ik dat u ook mag zien, door het geloof, mijn zonde ligt op hem, Christus, de grootste misdadiger. Tussen twee moordenaars, de een links en dan de rechts. Ja, gemeente, en dan hebben wij de neiging om het een beetje in te vullen wat niet in het woord staat opgeschreven. En om te denken dat de man die rechts van de Heer Jezus heeft gehangen, de man is die tot bekering is gebracht. En de man die links van de Heer Jezus heeft gehangen, de man die onbekeerd is gebleven. En misschien komt dat vanuit een zekere antipathie tegen links. Ja, links bestaat. Het is er in de maatschappij, in de politiek. Het is er in de kerk. Daar heb ik het nu niet over. En misschien vanuit een zekere sympathie voor rechts, ja, dat is er ook in de politiek, in de kerk. Maar daar gaat het hier niet over. Want er staat helemaal niets. Wie links, wie rechts heeft gehangen, ja, denkt iemand. Maar dominee, er staat toch in de Bijbel, op de dag van het jongste oordeel. Dan zal het zo zijn dat de herder de schapen van de bokken gaat scheiden. En de schapen zullen staan aan de rechterhand en de bokken aan de linkerhand. Ja, en waar zult u dan staan? Bij wie hoort u dan thuis? Want laat maar heel simpel houden. En ook heel Bijbels. De Bijbel zegt het niet. Of die bekeerde moordenaar aan de rechterkant heeft gehangen en die onbekeerde links of andersom. De Bijbel leert me wel dat, of ik nou links kijk of rechts kijk. Gemeente, in beide gevallen zie ik een moordenaar. Zie ik een zondaar hangen. Zie ik een misdadiger. Zijn allebei van dezelfde lap gescheurd. Uit dezelfde hout gesneden. En hetzelfde bloed stroomt hen door de aderen. We zijn allen Adamskinderen. Ja, en dan is het een slag in de verdieping, wat ook alleen door genade en door geloof geleerd wordt, om oprecht te belijden dat ik ook een misdadiger ben die de dood heeft verdiend. Of was u al zover door Gods genade? Heeft de Heer u dat al werkelijk geleerd? Mag u dat zeggen door de bediening van de Heilige Geest? Ik ben zo misdaad. Kijk, en of je dan links van Jezus hangt of rechts van Jezus hangt. En als je dan precies eende bent, dan begrijp u toch wat er komt. Links moet bekeerd worden tot de levende God. Rechts moet bekeerd worden tot een levende God. En het wonder is, of je nou links bent, je kunt nog bekeerd worden. Het is nog het heden der, of dat je nou rechts bent. Je kunt nog bekeerd worden. Het is nog het heden der genade. We hangen in hetzelfde, we hebben. Als we onbekeerd blijven, onbekeerd sterven, hetzelfde te wachten. We verkeren in hetzelfde oordeel. Maar dringt dat wel tot u door? Vreest u God niet, omdat u in hetzelfde oordeel, of was u er nog steeds blind voor? En denk u, oh ja, die geschiedenis uit de Bijbel, die ken ik wel, dat weet ik wel. Staat al jaren in de Bijbel? Ja, dat is ook zo. Dat staat in de Bijbel. Opdat u, jij en ik het zouden bedenken. wie wij zijn, geworden zijn door de zon. Als wij onbekeerd sterven, vallen we in het eeuwige oordeel. En er is nog iets. Als u kijkt naar die beide moordenaars, de een links, de ander rechts van de Heer Jezus. U ziet toch ook wel dat ze allebei heel dicht bij de Heer Jezus hebben gehangen. Ik weet niet precies hoeveel meter er tussen heeft gezeten. Maar heel dichtbij. En dan begrijpt u toch ook wel dat we eerlijk moeten toepassen. Dat dichtbij Christus niet genoeg is om zalig te worden. Zo dichtbij. En toch is die ene zo ver afgebleven. En de andere is door het bloed van Christus nabijgebracht, nabij geworden, links en rechts, moordenaars. En nou, gemeente, ga ik naar wat anders kijken. Want dat is ook gebeurd. Toen die beide mannen links en rechts van de zaligmaker hebben gehangen, heeft inmiddels de kruiseling zijn mond mogen openen. En die heeft het eerste kruiswoord van zijn lippen laten komen. En dat klonk: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Ja, dan mag u zeggen dat dat ziet voornamelijk op degene die Christus aan het kruishout hebben genageld. En dat mag u van mij best zeggen, dat dat voornamelijk op hen ziet. Maar het ziet zeker niet alleen op de mensen die staan aan de voet van het kruis. Het heeft ook zeker betrekking op de beide mannen die naast de Heer Jezus hangen. Want als u de beide andere evangeliën, Matthäus en Marcus, erop naslaat, dan zult u zien dat die beide moordenaren in het begin, toen ze naast de zaligmaker hingen, dus voordat deze tekst een plekje krijgt, samen hebben geholpen om de middelaar te smaden, te bespotten, te belasteren. Ze hebben meegedaan met de mensen die aan de voet van het kruis, kun je begrijpen. Die mannen die hangen toch in het aangezicht van de dood. Kan niet lang duren voor ze gaan sterven. Dat een mens op zo'n moment nog zo koud, zo hard, zo onbewogen kan zijn dat hij het in zijn hoofd haalt om vlak voor zijn sterven te spotten met de enige die hen kan zalig maken. Te lasten tegen de levende God. Gemeente, ziet u het beeld van de mens. Of je nou links of rechts kijkt. Beide hebben ze meegedaan om de zaligmaker zoveel mogelijk te vernederen. Dat klinkt evangelie van het kruis. Dat is het hoor. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Dat is evangelie. Want hier spreekt een kind, het kind, tot zijn vader in de hemelen. En die bidt zijn vader om de toepassing van het bloed dat hij bezig is te storten aan het kruis op Golgotha. En hij laat horen dat er op grond van die bloedstorting vergeving is voor zondaar, voor de grootste der zondaren. Evangelie klinkt er. En wat gebeurt er? Wie hoort het? Wie merkt erop? Het kind bidt tot zijn vader in de hemel. En we kennen de uitdrukking, en die is ook echt waar, hè, dat Christus de zoon is die de vader altijd hoort. Hè, al weet ik ook dat het in Gethsemane anders was dan hier op Golgotha, zeker. Maar hier is het waar. Dat de vader zijn zoon direct hoort. Hij is niet altijd het geval. God de vader hoort zelfs het gebed van zijn eigen kinderen niet altijd. En zeker niet op de wijze zoals zij denken dat hij het zou moeten doen door zijn lessen. Dat moet geleerd worden. Er is genade voor nodig om daarvoor ingewonnen te worden. Dat de Vader niet verplicht is om te horen. En zeker niet zoals een kind denkt dat hij het doen moet. Ik laat dat nu even rusten. Het gebed van dit kind, zei ik, wordt direct verhoord. Want ik geloof dat dit eerste kruiswoord is ingeslagen in de ziel van die ene moordenaar. Zeker. Dat is gebeurd hoor. De genade daalt van de hemel neer. En die past dit woord van Christus, dit eerste kruiswoord, toe in het hart van die ene moordenaar. Zeker weten. Maar dan zie ik ook. En dat is een zaak waar we ons aan stoten als mens. Waar genade valt, daar valt ze vrij. Ja, kun je makkelijk zeggen, maar als God u nou voorbij gaat, bent u het er dan ook mee eens? Kunt u het dan nog zeggen? Genade maakt onderscheid waar geen enkel onderscheid ligt. Want dat hebt u inmiddels toch wel begrepen, dat er geen onderscheid ligt tussen die twee moordenaars. Ze zijn toch allebei precies eender. Je kunt toch niet zeggen dat de een beter is dan de ander. Ze hebben het allebei geroepen. Als u de Christus bent. En daar twijfelen ze aan. Verlos uzelf. Laat dan zien. Komt dan van het kruis af. Verlos uzelf. En ons. Dat hebben ze ook nog gezegd. En ons. Want het liefst zouden ze verlost worden van het kruis. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Toch? U ook wel. Van het kruis af. En dan doorleven in de zonde. En dan doorgaan zoals we altijd hebben geleefd en ons hebben gedragen. En dat is wat die moordenaars van zichzelf wilden. Er is er niet één bij die al bad. Vergeef mij mijn zonde. Vergeef mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij uw genade. Nee, dat gebed, dat was er niet. Het komt er wel, maar het komt er pas. Als Gods genade wordt geschonken, beiden hebben ze gelasterd. Maar gemeente, de genade, die valt echt zo vrij. De een krijgt het en aan de ander gaat de Heere voorbij. Daar hebt u. Enige oorzaak. Hij geeft het aan wie hij wil. En hij onthoudt het aan wie hij wil. En hij heeft het recht in zijn soevereiniteit om dat te doen. En de vrucht is dat de een door Gods genade berouwvol wordt. Boetvaardig wordt. Tot bekering wordt gebracht. En dat ander verhard blijft en zich nog meer verhardt. En ook de oorzaak is van zijn eigen verdoemenis. Ja, ook dat moet worden beleden, moet worden gezegd. Roepstemmen krijgt hij, daar mankeert het niet aan. Hij heeft het kruiswoord van Christus gehoord. En er komt nog een roepstem bij. Als mijn tekst klinkt en de andere antwoordende tot hem zeide: vreest gij ook God niet, daar gij in zelfde oordeel zijt. Gemeente, en die man in wie genade is verheerlijkt. Ik geloof toch niet dat hij kan zeggen of dat hij ooit heeft durven zeggen: Heere, dank u wel voor de genade, want ik was ook wel een haartje beter dan die man die aan de andere kant van de Heer Jezus heeft gehangen. Echt niet. Hij kan maar in één ding roemen. Gods volk kan maar in één ding roemen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog en nooit ergens anders in. En dan zien we dat die man in wie genade wordt verheerlijkt. En ik moet me een beetje bedwingen dan vanmorgen, gemeente, omdat het niet het eigenlijke onderwerp van mijn preek is. En die man die wordt diep ingeleid door de Heilige Geest in de schachten van zijn zonde, van zijn schuld en van zijn verdorvenheid. Die man die heeft door genade zijn doodstaat leren zien en die heeft ook leren billijken welke straf dat hij waardig is en verdiend heeft te ontvangen. Dat heeft hij ook uitgeroepen. Dat heeft hij ook aan de Heere beleden. Dat heeft hij ook diep erkend. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Onze straf past bij onze zonde. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij. Wij hebben de doodstraf verdiend. Deze niet, die in het midden. Maar u wel, jij wel, zegt hij. Tegen zijn makker in kwade. Vreest ge dan God niet? Daar geen zelfde oordeel zijn. Gemeente, als het gaat over die moordenaar die tot bekering wordt gebracht, en dan volsta ik vanmorgen met te zeggen dat de Heilige Geest hem de kenmerken heeft gegeven van een ieder die door God en tot God bekeerd wordt, alle eeuwen door. Die man die is niet stiekempjes binnengesmokkeld in de hemel op een andere manier dan dat de Heer al zijn volk en kinderen zalig maakt. De drie hoofdstukken, ellende, verlossing, dankbaarheid, zijn in zijn leven aan te wijzen. Al heeft het zich allemaal voltrokken in het allerlaatste van zijn leven. En ook dat, hè, dat is niet iets waar u mee verder kunt. Hè, u mag niet zeggen, dus het kan straks. Ja, oh ja, zo godloos zijn we ook nog. Dat we denken dat wij de tijd hebben. Dat wij de tijd hebben. Gemeente, haast u om uw levenswil. Een stervende spreekt tot stervenden. En hij doet het in ernst, in bewogenheid, in liefde, in gunning. Hij doet het ook in oprechtheid. Hij is aan het evangeliseren. Ja, ja, zo mag u het zeggen. Hij is aan het evangeliseren vanaf een hele wonderlijke preekstoel. He, want dat zult u wel snel met mij eens zijn, dat die kruispaal niet is getimmerd, niet is gebouwd, gemaakt om een preekstoel te zijn. Van waar die moordenaar zijn makker zal gaan toespreken. Hij is wel heel eigenaardig. Ik weet wel dat in de loop van de geschiedenis meer mensen verwaardigd zijn door Gods genade om anderen toe te spreken, zelfs vanaf plaatsen waarop ze verbrand moesten worden. En dat christenen in het laatst van hun leven nog anderen mochten waarschuwen. En van plekken die bepaald niet waren ingericht als een mooie priester. Deze man, vanaf een eigenaardige, vanaf een wonderlijke preekstoel, gaat spreken tot zijn naaste. Hij doet zijn mond open op een ogenblik. Dat dacht ik ongeveer iedereen zijn mond zou houden. Zou je nog wat kunnen zeggen? Als je weet dat je dood zo dichtbij is. Gemeente, ik ga naar mijn tweede punt. Aan een onbekeerde medebroeder gericht. Ja, dat geldt toch, die welmenende bestraffing die nu komt vanaf het kruis op Golgotha. De andere antwoordende bestraft hem, de andere. En dus hier zien we het onderscheid. De andere en de een. Hier gaan hun wegen uiteen. Hier zie ik op Golgotha scheiding. Het is mij tot op de dag van vandaag een groot raadsel dat er mensen zijn in kerken die de leer van de overzoening aanhangen en die beweren dat het offer van de Heer Jezus op Golgotha betekent dat alle mensen zalig worden. En dan denk ik, als u nou alleen eens kijkt naar Golgotha, waar Jezus toch bezig is in het brengen van zijn offer, in het storten van zijn bloed. Mijn centraal en fundamentele punt. Als u daar eenvoudig naar kijkt, dan ziet u het toch. Het kruis maakt scheiding. Dan is het toch onbestaanbaar om te zeggen, dat is allemaal zalig, allebei bekeerd worden. Gemeente, die leer van de alverzoening is een leugenleer waar mensen door bedrogen worden voor de eeuwigheid. Je moet altijd maar weer terug naar de Heilige Schrift. Gods eigen woord is zo goud eerlijk. Verzwijgt de werkelijkheid van de twee wegen niet en nooit, zelfs niet op Golgotha. In dat zo heilige moment in de heilsgeschiedenis, de andere gaat de een aanspreken. De een is nog druk bezig met spotten. En hij is niet te stoppen, niet te stuiten. Hij gaat door in zijn spot. Hij is met God niet verzoend. Hij bekommert zich ook helemaal niet om de vraag of hij vrede heeft met de levende God in en door Christus. Nee, dat staat zo ver van hem af. Hij is blind voor zijn eigen toestand. Hij is ook blind voor zijn toekomst erger. Dat kan dus. Dat kan. Dat iemand blind is voor het verderf waar die binnenkort invalt. Erg is dat. Vreselijk is dat. En wat zou het erg zijn? Als een ander hem dat niet vertelt. Als hem dat niet wordt verkondigd, gepredikt. Maar als een spotter sterft in zijn zonde. Dan komt hij toch in het vuur van de hel. Dan komt hij toch in die plaats waar wening is. En knessing der tanden, waar die nooit meer uit kan worden verlost. En ik zie in mijn tekst, de ene wiens mond geopend wordt om de ander aan te spreken. En die ene man, die is zo goddeloos. Hij heeft zijn leven lang heeft hij met zijn vriend geholpen om mensen te om mensen te moorden. Levens naar het evenbeeld Gods gemaakt te verwoesten. Gevolgen voor de persoon die sterven moest ineens in de eeuwigheid viel. Als die onbekeerd was, heeft hij hem in de hel geholpen. En een schade en een jammer die hij bij nabestaanden heeft aangericht. En ik zie geen enkel woord van spijt of van berouw. Integendeel. Ik zie dat hij, als hij met zijn handen niet meer kan moorden, met zijn tong nog bezig is om te moorden. En wat is de tong? Ook een verschrikkelijk vlijmscherp moordwapen. Wat kun je met de tong mensen ook verschrikkelijk pijn doen? Ik weet daar nu niet over uit. Het hoeft niet. Maar ik zie die spotter, die er op het laatste van zijn leven toe bezig is om zelfs Christus te helpen moorden. Zo dichtbij. Naast de Christus hangt hij. En toch zo ver weg. Zul u die man niet vergeten, gemeente? Zul u bedenken dat hij er ook was? Op Golgotha. Zult u niet uw best doen om die uit uw geheugen weg te duwen? En die man die wordt ook nog aangesproken hier gelukkig. Wat een zegen door zijn oude makker in het spotten. De vriend die eerst met hem heeft meegedaan, doet nu zijn mond open. Ja, zegt u misschien bij uzelf, dominee, dat zou ik nooit durven. Ik zou nooit iets durven te zeggen tegen een ander. Nee, dat kan. Maar denkt u dat die man dat eerst wel zou durven dan? Gemeente, die man, die moet wel. Die is zo geworden. Die is zo gemaakt door het werk van de Heilige Geest. Ik zie in die man de vrucht van Gods genade. Ik zie dat die man moet, wat hij eerst ook nooit gedurfd zou hebben. Ik zie dat die man Een prediker wordt gemaakt op de kruisheuvel Golgotha aan die meest wonderbare en eigenaardige preekstoel die men ooit zou kunnen bedenken. En die man, die kan nu niet langer aanhoren wat zijn vriend allemaal uitkraamt aan goddeloos. Hij kan het niet meer aanzien dat die man, die toch ook in de poorten van de eeuwigheid al staat, die werkelijk al met één been of meer dan dat in het graf staat, dat hij doorgaat met zijn spot. En hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat hij zijn mond opent. Gemeente, ik geloof dat het eerste kruiswoord, Vader vergeef het hen, aan die man heeft geschonken, dat hij zag de noodzakelijkheid van de vergeving, ook voor zichzelf, de onmisbaarheid van het bloed van de Heer Jezus Christus. En ook het geloof dat hij door het bloed van Christus zalig kon worden. En toen hij dat zag, dat het voor zichzelf kon, toen begreep hij ook dat het voor die ander kon. Dat die ander niet een te groot zondaar was om vergeving te verkrijgen. Dat is een wonder. Dat is mooi. Als de Heer uw hart ervoor opent, wie u was, in uw eigen schuld, in uw doodstaan, in uw zondige handelingen, dan zult u toch nooit meer denken dat een ander niet bekeerd kan worden. Dan voelt u toch dat een ander ook bekeerd kan worden. En zijn ogen worden des te meer geopend voor de verschrikkelijke toestand waarin zijn medebroeder, die nog niet de Heer heeft liefgekregen, verkeert op dit moment. Aan een zijden draadje te hangen boven de hel. En het niet te beseffen. Dat is wat. In de zonde te leven en er zich niet voor te schamen. En door te gaan in het aangezicht van de, in de wetenschap dat hij sterven moet. Dat is wat, gemeente. In de dadelijkheid te spotten en te zonderen. Dat deed die man. En niet te begrijpen dat het oordeel wacht en dat hij binnenkort in het oordeel zou vallen. En als u dan naast die persoon verkeert en u zou nooit een woord tot zijn behoud hebben gesproken, zou het u dan niet aanvliegen als die persoon de laatste adem heeft uitgeblazen en u bent schuldig daaraan dat u hem niet in liefde hebt gewaarschuwd, dat u hem niet gunnend hebt aangesproken, dat u geen woord tot uw medebroeder hebt gericht. He, want dat is toch wel heel letterlijk het geval in deze situatie. Een medebroeder in het kwade, vreest gij ook God niet? Als hij zo vraagt, geweten, dan zie ik in die man wel de eerste ritselingen van het geestelijke leven. Ik zeg niet dat hij zelf geestelijk leven zou noemen. Dat weet ik niet. Ik denk dat die man dat zelf niet kon overzien. Het is hem een wonder geworden dat hij het straks mag horen uit de mond van de heiland zelf. En dit is er een die toch echt zeggen kan, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Grootste wat er is. Maar ik zie hier in mijn tekst wel die eerste ritselingen van het geestelijke leven. En dat die man het niet meer kan laten om zijn vriend aan te spreken. He? Gods genade, die mag wel heel vers in zijn ziel zijn. Dat is waar. Maar het is ook wel heel zuiver. Loepzuiver is het. Er valt een scheiding met zijn onbekeerde medebroeder in het kwaad. De werken van het licht hebben geen gemeenschap met de werken van de duisternis. En dan komt hier direct voor de dag. De genade die zondert hem radicaal af van zijn vriend. Hij staat er niet boven, maar hij kan ook niet meer met hem mee. Hij kan niet meer dezelfde dingen zeggen en ook niet dezelfde daden doen. Hij kan geen gemeenschap hebben met de werken van de duisternis. En hij herkent de grootheid van zijn kwaad en het erge van zijn schuld. En daarom spreekt hij hem toe. Nee, hij kan zijn broeder niet bekeren. Dat kan hij niet. Maar dat hoeft hij ook niet. Want bekering is niet het werk wat een mens kan doen. Als het mens het doet, hè, dan is het een werk wat ook bij de hemelpoort niet mee naar binnen zal gaan. Want alleen die door God en tot God bekeerd is, die zal kunnen thuiskomen bij de Heer. Alle eigen werk blijft buiten, dat weet u toch. Hij kan zijn broeder niet bekeren. Maar hij ziet het wel graag gebeuren. En daarom moet hij hem wel waarschuwen. En vanaf die meest wonderlijke preestel richt hij dan het woord tot zijn onbekeerde medebroeder, dat hij toch niet zal doorgaan in de werken van de zonde. O, die boodschap te moeten overbrengen. Gemeente, dat is de taak. U zegt, dat moet een dominee doen. Dat moet een ouderlingen en diakenen. Dat moet een omstrijders doen. Ik zeg u in alle eerlijkheid. Dat is het ambt van alle gelovigen. Dat hoort een ieder te doen. Dat is niet beperkt tot deze of gene. Hoort een ieder te doen. Eerlijk te zijn tegenover de naaste. En ik moet nog wel eens denken aan die ambtsdrager die ik ooit in een van mijn gemeenten had. En die zelf uit zijn eigen leven wel kon vertellen wat de Heere gedaan had en hoe die hem van een leven in de zonde verlost had. En die op een gegeven moment, toen die ambtsdrager geworden was, niet gemaakt, maar geworden omdat de Heere hem in het ambt wilde hebben, op bezoek moest bij een rouwende familie. En daar zijn voormalige vrienden aantrof in de woning die met hem begonnen te spotten. En tegen hem gingen zeggen, weet je nog dat we vroeger dit en dat we vroeger dat gedaan hebben. Ja, toen werd de Heilige Geest vader over die man. En toen mocht hij spreken op een manier waaruit bleek dat hij niet boven die andere stond, maar dat hij toch kon vertellen wat de Heer in zijn leven gedaan had, hoe God hem een ander leven had geschonken, gericht op die ene koning, de hoogste koning. En ja, toen werd het toch wel stil in dat huis, in die kamer. Het woord legde beslag. Nee, ik zeg niet dat er mensen tot bekering zijn gekomen. Dat zeg ik overigens ook niet van die man of wie het in mijn tekst gaat. Dat de mensen tot bekering zijn gekomen, weet ik niet, de vruchten zijn voor de Heere. Maar ik weet wel, hè, dat de taak is, dat de plicht is, om een onbekeerde medebroeder, mocht het zijn uit de liefde, vanuit een hartelijke gunning, in bewogenheid aan te spreken, op de wijze zoals Psalm 141 dat doet, in het zevende vers dat we eerst willen zingen met elkaar om dan kort te besluiten. Ik heb hun rechters vrijgelaten, de rots getuigd. Elk heeft gehoord hoe aangenaam mijn vriendelijk woord was ingericht tot die mij haten. 141, het zevende. Elk heeft gehoord hoe aangenaam mijn vriendelijk woord was ingericht tot die mij haten. Wonderlijke woorden, wat passen ze toch altijd weer vanuit de psalmen, bij de woorden van elke tekst in de Bijbel. Gemeente, hier is een man die ook in een gunnende liefde, in een gunnende bewogenheid, zich heeft geuit tegenover zijn medebroeder. Dat was mijn derde punt, daar zal ik kort over zijn. Veel is al gezegd. Wij zijn mensen die houden van succesverhalen. Wat zou het mooi zijn als wij ook in deze geschiedenis van vanmorgen zelf een zegen zouden kunnen vastkoppelen aan de woorden die gesproken worden. Maar dat kunnen we niet, ook in het tekstgedeelte niet. Want als we kijken naar wat de een heeft gesproken tegen de ander, dan moeten we toch het antwoord schuldig blijven op de vraag wat zijn woorden hebben uitgewerkt in het hart, in het leven van die ander. In die laatste ogenblikken, we lezen niet dat iemand tot bekering is gekomen. Ach, helaas. Gods woord is wel eerlijk. Gemeente, die man, die lijkt toch in zijn zonde te zijn gestorven, kunnen nooit anders concluderen met de schrift onder ons oog. Die man is verhard gebleven. Hij heeft zich verhard, zelfs onder die liefelijke waarschuwing, die toch gesproken is in gunning. Ik zou zeggen, er is nooit iemand die meer gunning, meer liefde, meer bewogenheid in zijn ziel heeft gehad in het aanspreken van de naaste, dat die stervende moordenaar tot die andere stervende moordenaar. En toch, we hoeven er ons ook niet door te laten ontmoedigen dat we daar niet lezen van vrucht. Want wij hebben niet in eerste instantie te letten op de uitwerking van onze woorden, maar wij hebben ons te verantwoorden in zaken onze plicht tegenover de Heer. En het is eenvoudigweg onze plicht om een ander aan te spreken. Wij dan. Ja, dat zie ik bij deze man heel sterk. Wij dan. Wetende de schrik des Heeren. Hij wist zelf van de verschrikking van het oordeel dat hij naar recht moest ondergaan. Wij dan. Wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof en zijn God openbaar geworden. De liefde van Christus dringt ons. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons, door middel van ons baden. We bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen, voelt u het, gemeente, van Christus wegen. Hier staat een gezant, een stervende gezant, sterfelijk mens. En toch gestuurd door de Heer om tegen u te zeggen, u bent een vijand. Want tot vrienden hoef je niet te zeggen, laat u verzoenen. Vrienden zijn al verzoend. Laat u met God verzoenen. Het kan nog. Nog even, dan is het voorgoed te laat. Nog even, ook koop dan de tijd uit, terwijl de dagen boos zijn. Vreest gij ook God niet? Daar in hetzelfde oordeel zit, of moet ik u verwijten? Wat die man aan zijn medebroeder moest verwijten. U hebt geen vreze Gods in uw ogen. De vreze Gods is bij u, u bent niet eens bang voor wat u staat te wachten. U beseft er zo weinig van. U snapt niet eens wat het eeuwige vuur inhoudt als u er onbekeerd in zou vallen. En ik weet wel, we kunnen elkaar dat gevoel ook niet schenken en niet aanpraten. Maar ik zeg wel tegen u, neem dat woord nou eens mee en overdenk. Het is voor ons heilig aangezicht. Hoe zou u de toorn van de levende God ontvlieden Als u op zo'n grote zaligheid geen nacht slaat, hoe zou die man ook kunnen zalig worden? Als die geen nacht slaat, op de zaligmaker het naast hem. Als die niet hartelijk zou roepen, o God, vergeef me al mijn zonden. O Heere, laat me zien dat ik tegen u heb misdreven. Nee, die ene moordenaar kon de ander niet tot bekering brengen. Dat is goddelijk werk. Maar het is ook zo. De Heere wilde wel om gebeden zijn. Om gebedeld worden. Voor die stervende was het nog niet te laat. Want voor die ander kon het ook nog. Nee, niet om dat voorbeeld te misbruiken en te zeggen. Er komt nog heel veel. Nee, dat weet u niet. Maar het kon nog. Hè. Het was nog. Het is vandaag. Nog niet te laat. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Dat u toch niet uw eigen oordeel zult verzwaren door geen acht te slaan op die welgemeende bestraffing op Golgotha die u vanmorgen nog is voorgaan. En dat u toch zou smeken ook om de gestalte te mogen hebben van die man. Nee, nooit als ambtsdrager bevestigd, maar hoeft toch niet. Die man, die wist waarover hij sprak. Die onder tranen zijn medebroeder in het kwade heeft mogen vermanen. En die voelde ook hij rekenschap moest geven zelfs over de vraag hoe die met zijn naasten zou omgaan. Gemeente, we hebben die ene moord in zijn hart mogen kijken. En we zagen dat er de vrucht was van genade. Ik kan niet in uw hart kijken, ik wil het niet. Ik hoef het ook niet. God kijkt in uw hart. Is er in uw hart die gunning, die liefde, die bewogen? Is er oprechtheid? Is er die ernst? Is er het besef wie u bent en wie elk mens is van nature? Is er het besef dat we allemaal in hetzelfde oordeel zijn en dat het door genade nog ontkomen is aan het oordeel voor u en voor de naaste. En is het dan de drang om ook de naaste te bewegen tot het geloof? Leerzaam, heilrijk is de stof vanuit de tekst, gemeente. De Heere geven dat we mogen lijken op die ene moordenaar die tot bekering werd gebracht. Dat we mogen lijken op die man die weet wie God is. In zijn recht en in zijn genade. Die weet wie die zelf is. In zijn schuld tegenover God. En de naaste. En die het niet kan laten om de naaste eerlijk te zeggen hoe het ervoor staat. Opdat de naaste God mag leren kennen. Amen. We eindigen met gebed. Heere der heerscharen. Aan het einde van deze dienst naderen wij onder uw heilige ogen in gebed. En we zeggen uw naam met eerbiedigheid en ootmoedigheid. Dank dat we onder uw woord werden gehouden. We bidden om de toepassing door de Heilige Geest. We bidden dat u een zegen wilt geven, ook in de uitwerking van dit woord. Dat u de naprediker wil zijn. We bidden om vergeving van een zondige dat ons aankleeft in spreken, luisteren of het nalaten ervan. We bidden dat u met ons wil gaan naar onze woningen. Geleid over de onveilige wegen. Breng daar waar verwacht worden, ga mee met hen die thuis door niemand worden opgewacht. Eenzaam, alleen, ellendig, verdrietig in dit leven. Heer, ontferm u. En zou u willen geven dat we vanavond aan dezezelfde plaats elkaar nog weer mogen ontmoeten. En dat enkel uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 1, vers 1. Welzaligheid die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat en wat er meer volgt. Psalm 1, vers 1. Ontvang dan voordat u heen gaat door uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.